Willen wij, gemeente, vanmiddag de schriften allereerst laten spreken. Vanuit de profetieën van Ezechiël, het 14e hoofdstuk, waaruit u de versen 12 tot en met 23 zullen worden voorgelezen.
Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken, en zal hetzelfde den staf des broods breken, en een honger daarin zenden, dat ik daaruit mensen en beesten uitroeien. Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniël en Job, in het midden van hetzelfde waren, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden. Spreekt de Heere, Heere. Zo ik het boos gedierte maak door het land door te gaan, het welk dat van kinderen beroven, zodat het woest worden, dat er niemand doorga vanwege het gedierte, die drie mannen in het midden van hetzelfde zijnde, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo zij zonen en zo zij dochteren bevrijden zouden. Zij zelven alleen zouden bevrijd worden, maar het land zou woest worden. Of als ik het zwaard breng over datzelfde land en zeg: zwaard, ga door dat land, zodat ik daarvan uitroeie mensen en beesten, ofschoon die drie namen in het midden van hetzelfde waren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zij zouden zonen noch dochteren bevrijden, maar zij zelven alleen zouden bevrijd worden. Of als ik de pestilentie in datzelfde land zend en mijn grimmigheid daarover met bloed uitgiet, om daarvan mensen en beesten uit te roeien. Ofschoon Noach, Daniël en Job in het midden van hetzelfde waren, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo zij een zoon of zo zij een dochter zouden bevrijden, zij zouden alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden. Want alzo zegt de Heere, Heere, hoeveel te meer als ik mijn vier boze gerichten, het zwaard en een honger en het boze gedierte en de pestilentie gezonden zal hebben tegen Jeruzalem, om daaruit mensen en beesten uit te roeien. Doch zie, daarin zullen ontkomenen overblijven, die uitgevoerd zullen worden, zonen en dochteren. Zie, zij zullen tot uw lieden uitkomen, en gij zult hun weg zien en hun handelingen, en gij zult vertroost worden over het kwaad dat ik over Jeruzalem gebracht zal hebben. Ja, al wat ik zal gebracht hebben over haar. Zo zullen zij u vertroosten, als gij hun weg en hun handelingen zien zult. En gij zult weten dat ik niet zonder oorzaak gedaan heb. Al wat ik in haar gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, ook op deze middag en een deel van de avond hoop ik u het woord van God met de hulp van de Heere te bedienen uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Ezechiël 14. En daarvan het bijzonder vanuit het 13e vers, waar de profeet wordt aangesproken met de bijzondere naam van mensenkind. Als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en zal hetzelfde de staf des broods breken en een honger daarin zenden, dat ik daaruit mensen en beesten uitroeie. Gemeente, de Heere die geen rekenschap geeft van zijn daden, is ook onder ons een bekend spreekwoordelijk gezegde geworden. Soms doen we alsof dat een Bijbelse waarheid is, of halen we dat woord aan als rechtstreeks aan Gods woord ontleend. De Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. Maar ook al is dat in onze kringen een meer dan vertrouwde manier van spreken, als we soms de grootste moeite hebben om Gods wijs beleid te kunnen volgen. De handelingen die Hij gaat met ons persoonlijk leven. Toch vragen we ons in gemoede van middag en vanavond af of het wel een juiste manier van spreken is. Natuurlijk, we voelen voor onszelf wel aan, er spreekt ook een zekere, begrijpelijke verlegenheid in door. Het leven stelt ons zo vaak voor vele vragen. En daarbij, op dat punt beschouwd, hebben wij het woord van God aan onze kant. Maar één enkel voorbeeld te noemen. Een overbekende klacht klinkt op uit het boek der psalmen. Met name die psalmen die wij toedichten aan Asaf. Wat heeft hij geworsteld met de goddeloze vrede die er was. En daartegenover was zijn bestraffing er elke morgen opnieuw. Wat was het in zijn ogen moeitevol om daarin Gods weg te zien, die te ontdekken en die ook te gaan. En daartegenover horen we een heel ander geluid van een andere profeet als die straks overvloedig aan het woord zal komen. Ik noemde hem ook vanmorgen de evangelist van het oude verbond. Wat is Jesaja vervuld geraakt onder de wijsheid en de macht en de grootheid van Gods heerlijkheid, die nergens duidelijker openbaar is geworden in de weg die hij ging met zijn volk en kinderen. En we horen er hier iets in terug wat Paulus in latere dagen zou zeggen van het Israël van zijn tijd. O diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en der kennis van God. Hoe onderzoekelijk, hoe onnaspeurlijk, hoe ondoorgrondelijk zijn Gods wegen. Bij wie dan zult ge hem kunnen vergelijken? Op wat welke gelijkenis zult ge op God willen toepassen? Er is immers geen doorgronding van zijn verstand. Maar als we die twee uitersten niet als tegenstellingen, maar als de werkelijkheid van de spanning waarin het woord van God ons telkens weer stelt. God wil niet begrepen worden door ons, maar wel geloofd. Daar komt het op aan. In u en mij, ja in ons aller leven. Dan geeft ons dat nog niet het recht van spreken. En zeker niet om te pas en te onpas te zeggen. De Heere geeft geen rekenschap van zijn daden. O, het is waar. God is aan ons geen verantwoording verschuldigd. Maar in het woord van onze tekst lezen we wel degelijk dat de Heere rekenschap geeft van zijn daden. En hij doet het weliswaar op een uitzonderlijke manier, op een beschamende wijze, omdat zijn volk, met name het volk van Juda, op een schaamteloze wijze zich vervreemd had van de kennis van Gods wegen. En het zo niet met de mond, maar dan wel met de daad had uitgeschreven: we hebben geen lust in de kennis van uw wegen. En dan is er voor de Heere oorzaak om rekenschap te geven van zijn daden. Dat staat er immers boven in het gedeelte dat wij zo even met elkaar hebben gelezen. En ik citeer weer de Bijbel die voor mij ligt. Juist deze pericoop van vers 12 tot en met 23. Als een samenvatting van de boodschap van vanmiddag en vanavond. Het gaat hier over de rechtvaardigheid van Gods kastijdingen. En in mijn eigen Bijbeltje dat ik hiervoor heb gebruikt, staat er ook nog als toevoeging bij aan onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Want die beide uitersten, die komen vanavond aan de orde. De rechtvaardigheid van al Gods kastijdingen, de handelingen die Hij met ons houdt, de louteringen door middel van het lijden, de onbegrepen wegen, die we wel moeten leren verstaan als Gods weg, die zo menigmaal met ons in het heiligdom kan lijden en daarin ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid in het geding wordt gebracht. We willen gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst en letten achtereenvolgens op een overduidelijke oorzaak van God die rekenschap geeft van zijn daden. Wis en waarachtig. Direct daarmee verbonden, die duidelijke oorzaak, het onvermijdelijke gevolg daarvan. En onze derde gedachte, die uiteraard niet van de eerste en de tweede gedachte helemaal los is te weken, de indringende waarschuwing die in beide gedachten mee blijft doorklinken. God geeft rekenschap van zijn daden, van zijn handelingen. Een overduidelijke oorzaak, een onvermijdelijk gevolg en een indringende waarschuwing. En dan goed verstaan, die laatste gedachte nemen wij mee in de eerste twee. Omdat u wel gewend bent natuurlijk een preek te horen, ook al heb ik dat vanmorgen niet beantwoord. Niet voldaan aan uw verwachting, 2 of 3 punten. En vanmiddag doe ik dat ten dele. Want daar hangt het gewicht van de prediking immers niet van af. Het gaat om de lijn van de boodschap, Gods rechtvaardigheid tegenover onze persoonlijke verantwoordelijkheid, die we nooit en te nimmer tegen elkaar mogen uitspelen. Wat dat betreft krijgen we steeds meer verwondering voor de profeet Ezechiël. De mens bepreekte onder de grote profeten, denk ik wel eens. Er zijn voor de hand liggende hoofdstukken waar we allemaal wel eens een preek over gehoord hebben. Maar in verhouding met de anderen, Jesaja, Jeremia, de klaagliederen, Daniël en dan de kleine die daarop volgen, komt Ezechiël nauwelijks aan de orde. Vreemd. Want hij heeft wel heel duidelijk een boodschap gehad. Hij is in de meest zuivere zin van het woord, in alle opzichten, een profeet onder Israël te noemen, die tegen alle ongezouten kritiek die op zijn prediking is opgekomen, geen andere weg is gegaan dan die hem door de Heere, die hem daartoe riep, ook wilde gaan. Een man die door goed en kwaad gerucht van geen wijken heeft geweten. En hij had, na de bezien, echt geen minder gemakkelijke opdracht als de andere profeten meegekregen. Hij was bij voorbaat met zijn roeping, leest u maar terug in hoofdstuk 2, onder andere vanuit het 4e vers, te horen gekregen dat hij het woord moest bedienen, door kwaad en goed gerucht, door onbezaaide en bezaaide wegen tegen een wederspannig volk. Geen andere profeet als uitgerekend Ezechiël heeft de zonde van het bondsvolk bloot moeten leggen en de zonde ook bij name genoemd. Hij was dus niet in het algemeen. Hij was zeer concreet, om niet te zeggen uitermate praktisch. En daarom werd zijn prediking niet in dank afgenomen. Hij was allerminst een gevierde, of in onze tijd een veelgevraagde predikant die graag eens in deze of andere gemeente mocht voorgaan. Hoe wenselijk ook mag zijn dat een boodschapper van het evangelie door zijn hoorders wordt begrepen, zoals het ook onder de profeten van het oude verbond, dat hoefde niet te liggen in de lijn van de verwachting. Dat was niet het allervoornaamste. Natuurlijk is het veel aangenamer, ook vandaag de dag, voor een dienaar van het woord, dat hij door iedereen begrepen wordt. En hij moet zich ook tot het uiterste ertoe inspannen om in de taal van deze tijd de oude boodschap van het onveranderlijke woord van de Heere klaar en verstaanbaar door te geven voor het opkomende en het navolgende geslacht. Maar daarbij mag hij zich nooit laten verleiden om al te modern en al te veel toegeven aan de wensen van zijn hoorders. Want dat staat niet voorop om door iedereen begrepen te worden. Wat behoort dan wel voorop te staan? Wel, dat vinden we ook in ditzelfde profetenboek waaraan de naam van Ezechiël verbonden is terug. En daarom horen we hem ook in ons teksthoofd en op zoveel andere plaatsen. Het steeds weerkerende thema terugkeren in het alzo spreekt of zegt de Heere, Heere. En dat is uiteindelijk de prediking, de enige prediking waarvoor God zelf zal blijven instaan. Waarvoor God het ook zelf zal opnemen. Alle tegenstand of vijandschap ten spijt. En daarmee is het verband van onze tekst eigenlijk direct, ik hoop voor iedereen ook begrijpelijk, bij alles wat onbegrijpelijk is en wat vooraf is gegaan en erop is gevolgd, ook voor iedereen te volgen. Wat was er namelijk aan de hand? Ik heb er al iets van laten doorklinken. Ezechiël scoorde niet hoog op de top 10 van de meest gevraagde predikers in de dagen van het Oude Testament. Nee, in de ogen van de meesten was hij maar een somber man met een uitermate eenzijdige boodschap. Veel liever legde het volk van Juda, het wordt straks ook bij name genoemd, onder andere in vers 21... de oren te luisteren bij de zogeheten valse profeten. Zij spraken naar het woord des Heren, immers, nee, niet naar het woord des Heren, maar het getuigenis, het oordeel dat God erover geeft. Een taal die wezensvreemd was aan het welbehagen van God met zijn volk en kinderen. Zij spraken immers van de zogeheten zachte dingen. En dat wilde wel ingang vinden. Daar werd het vrome vlees wel door gestreeld. En die boodschap van de valse profeten, van geen gevaar en maak u nergens bezorgd over, die gingen wel in als gesneden koek. Die hadden de hoorders wel op de hand. Maar Ezechiël onderscheidde zich in alle opzichten van die valse profeten. En als er dan een delegatie, u vindt dat in het begin van ons teksthoofdstuk, de eerste verse van Ezechiël 14, zich afgezonderd weet om Ezechiël eens ter verantwoording te roepen, opdat hij rekenschap zou geven van zijn manier van optreden en preken, dan komt God op een onverklaarbare, een onbegrijpelijke wijze tussen beiden. En dan neemt hij het op voor zijn kind en knecht Ezechiël. Wat menen die vertegenwoordigers, de leidslieden van het toenmalige Israël weer? Ezechiël was hen geen verantwoording verschuldigd, maar zij waren de God van Ezechiël verantwoording verschuldigd. En als ze antwoord wilden geven op de vragen waarom het zo uitermate somber gesteld was met Juda, als het volk van God met als hoofdstad Jeruzalem, dan moesten ze niet bij Ezechiël te rade gaan, maar bij de Heere, Heere van wie hij de last en volmacht gekregen had om te spreken in zijn naam alleen. En dan gaat de Heere wel degelijk rekenschap geven van zijn handelingen. Wanneer gevraagd wordt naar de daden en de woorden van de profeet Ezechiël, dan raken zij daarmee ten diepste God in zijn hart. En dan spreekt de Heere door middel van zijn knecht, mensenkind, als een land tegen mij gezondigd zal hebben, zwaarlijk overtredende, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken. En dan zegt de Heere, wat zal gaan plaatsgrijpen? Hij zal ten oordeel, ten gerichten over zijn volk gaan spreken. Samengevat, wie zondigt tegen Gods geboden, zal daar vroeg of laat de rekening van gepresenteerd krijgen. Gods geboden gaan immers alle mensen aan. En niet zoals dat vandaag de dag wel eens veronderstelt, slechts sommige mensen. Anders zou het woord van God niet het woord der waarheid wezen. Houdt God. Vreest God en houdt zijn geboden, dat betaamt alle mensen, zegt de prediker, toch? Want God zal daarvoor een ieder in het gericht doen treden. De Heer zegt met deze verantwoording, deze manier van rekenschap geven, als Hij in het gericht gaat treden, wie zal dan voor Hem kunnen bestaan? Nou, dat was een vraagstuk, zowel voor de goddelozen in de dagen van het optreden van Ezechiël, als voor de Godvrezen. Het negeren van Gods geboden had brede maatschappelijke gevolgen. En u weet, in de situatie van Israël en Juda, waren kerk en staat nog een eenheid, een wondere eenheid, nog niet van elkaar gescheiden als in onze dagen. Wel, Jeruzalem was tot een puinhoop geworden. En een deel van de vromen, dus degene die de Heere vreesden, waren in ballingschap gevolgen, gevoerd. Oorzaak en het onvermijdelijk gevolg sloten dus nauw bij elkaar aan. En dat is vandaag de dag niet heel veel anders. Tijden kunnen veranderen, maar het woord, het onveranderlijke woord van God verandert niet. De boodschap van het Oude Testament moet nog steeds als een boodschap van heil, van redding, van gericht en oordeel doorklinken, ook in onze tegenwoordige samenleving. Ik kreeg als beginnend predikant, straks als ik het mag beleven, bijna 25 jaar geleden in mijn eerste gemeente van Doornspijk. U weet, de gemeente op de Veluwe, en daar heb je dan toch ook verwachting van, niet waar? In de eerste perioden, in de eerste week al direct te horen als niet goed bedoelde kritiek, maar als iets wat ik me echt wel mocht aantrekken om niet langer te spreken uit het Oude Testament, maar we waren een nieuwtestamentische gemeente en alleen nog maar het evangelie vanuit het Nieuwe Testament te laten horen. Ik was daar toen ik dat te verwerken kreeg echt wel een klein beetje van ondersteboven, want ik had die mensen in Doornspijk niet verwacht. Maar misschien zijn ze hier ook wel in werken dan waar je ze niet zou verwachten. Mensen met een eenzijdige kijk op de eenheid van het goddelijke woord van God. De vervulling van de boodschap van het Oude Testament en het Nieuwe Testament zonneklaar gegeven, maar we kunnen die boodschappen niet uit elkaar halen. Met gevaar voor het misverstaan, het niet begrijpen van de volle raad van God. En daarom ook dat oude woord, en het kan misschien wel als ouderwets klinkend op ons overkomen. Ik hoop straks ook zo concreet mogelijk met het oog op onze jongeren ook de boodschap in hapklare brokken uit te delen, om het zomaar eens te zeggen. Maar laten we ons van één ding overtuigd weten. De boodschap mag niet beperkt blijven voor alleen dat moment. Het raakte niet alleen Juda als volk van God onder het oude verbond. Het raakte niet alleen de stad van Jeruzalem, de stad van de grote koning, maar het raakt ons vandaag de dag niet minder. En daarom moet het ook ons blijven aanspreken als wij zo menen te kunnen omgaan met het heilige woord van God. Waarvan we in gedachten misschien nog niet eens met de daad, maar vanuit ons innerlijke leven al enigszins afstand hebben genomen als niet meer van deze tijd. In ieder geval niet meer als het gaat om de boodschap van het Oude Testament. Maar wat doet u dan met de actualiteit van dit profetisch getuigenis? Waarvan notabene de apostel Petrus in het nieuwe verbond de volle aandacht vraagt. Ge doet wel dat ge daarop acht blijft geven. Want vandaag de dag doen zich dezelfde dingen voor in onze samenleving. We zullen niet alleen zo veilig bij onszelf verwijderd blijven, maar we vragen ook vanavond zeker voldoende oog en aandacht voor onze kerkelijke samenleving. Althans, onze manier van omgaan met onze kerken in onderling verband. Bij alle verdeeldheid en de verharding van standpunten die we menen te kunnen innemen. En dat terwijl de wereld in geestelijke zin in groot gevaar terecht is gekomen. En het ons aan het hart zou moeten gaan als het ouderwetse SOS, Save Our Souls. Red onze zielen, Heren, red degene die ter doding dreigen te wankelen. Want in onze tijd vinden dezelfde verschijnselen plaats als toen bovenkwamen in de samenleving waarin het woord de mond van de profeet Ezechiël heeft geklonken. Men was zich langzaam maar zeker aan het losweken van het woord van God, aan het vervreemden van de God der eeuwen. En het werd zo weinig meer gehoord. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heils vooraf gegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Het terecht is door een oude dienaar van het woord in de vorige eeuw. Notabene in de jaren 50. U mag weten waar ik het vandaan heb. Uit de geschriften van wijlen dominee H. Veldkamp. Verstaat goed, niet dominee Veldman, maar dan van dominee Veldkamp. Lezenswaardige geschriften van meer dan 50 jaren oud, die ooit met een profetische geest begiftigd ons heeft geleerd ook deze dingen te verstaan in Bijbels licht. We mogen nooit vergeten, let wel, dat zei hij in de jaren 50. Die tijd bracht ik mijn jeugd door, dat wij nooit mogen vergeten dat de geesel van Gods kastijdingen, lees ook zijn goddelijke beproevingen, zijn samengesteld uit de touwen van onze zonden en van onze ongerechtigheden. Ik heb ooit op Urk wel eens gehoord, daar heeft hij gestaan, in de jaren 60, dominee Veldkamp. Ja, dat er mensen waren, ook toen kwam hij dat volk al tegen, ook op Urk. En ik vrees dat ze er nog zijn. En ik heb het hier ook in Werkendam, in de 8 jaren dat we hier onder u mochten verblijven, ook wel eens gehoord. In ieder geval in het kerkje aan de Hoogstraat, dat er onder ons waren, ze zijn misschien al lang uit de tijd. Maar u kent het spreken misschien wel, die zeiden, voor die dominee trek ik mijn schoenen nog niet aan. Maar zo werd er ook gedacht, niet alleen, ook gesproken van dominee Veldkamp. Want de man kon in vele kerkgangers niet goed preken. Wel, dat zal misschien, ik kan daar niets aan toedoen of aan afdoen. Maar in ieder geval in zijn geschriften was hij door en door Bijbels. En zeg ik, gedenk uw voorgangeren, gemeente van Urk, die u het woord van God verkondigd hebben, in woord en geschrift en volg hun geloof na. Juda moest beschuldigd worden van kerkelijke ontrouw en goddeloze nalatigheid. En als we eens eerlijk naar onszelf kijken, in onze Nederlandse samenleving, in ons eigen kerkelijke leven, Welk ander oordeel zou God vandaag de dag dan niet over ons volksleven en over ons brede kerkelijke leven moeten vellen als dit? Zo'n volk, een land, maar ook mijn kerk, zwaarlijk gezondigd zal hebben. Overtredende mijn geboden, zo zal ik mijn hand daartegen uitstrekken en zal hetzelfde de staf des broods breken. Ook zo'n echt oud-testamentische uitdrukking, wat moeten we ermee in onze tijd? Dat de staf des broods, laat ik dat nu eens klaar en helder direct maar toepassen, dat wil zeggen dat de Heere niet alleen een honger zal zenden in het land, we hebben aan brood geen gebrek, maar we hebben wel, laat ons dat niet vergeten en ook niet gering achten, al sinds jaar en dag zogeheten voedselbanken in Nederland. Moeten we ons niet van schamen? Wij die kunnen kiezen uit zoveel broodsoorten, de tel raak je kwijt, er zijn erbij die niet in hun dagelijkse behoeften weten te voorzien. Maar de uitdrukking staf des brooks breken heeft meer dan ons dagelijks brood te zeggen. Het heeft betrekking op onze inkomsten. We houden bij leven en welzijn aanstaande woensdag dankdag voor gewas en arbeid. En doen we dat uit gewoonten of doen we uit de nood der tijden? Wie heeft de tijd leren verstaan? Verkeren in een ongekende crisis, maatschappelijk en kerkelijk. En niet alleen de subsidiekraan is dichtgedraaid. Het gaat ons niet meer ten aanzien van onze welvaart zo voor de wind als vele jaren her. En we zijn het bijna vergeten, maar het is aanstaande woensdag alweer 2 jaar geleden dat de eerste tekenen van een wereldwijde crisis zijn eerste sporen trok. En velen zullen toen gedacht hebben, toen was het nog in het verre Amerika, het zal zo vaart niet lopen. Maar de Heer is doorgetrokken. En we weten waaraan het te wijten is geweest. Ook in een land waarbij de naam van God te pas en te onpas in regeringsbesluiten wordt genoemd. Op een onbedachtzame wijze. Alsof God een bijzondere weg met de Verenigde Staten van Amerika zou moeten gaan. Als hij iets verplicht zou zijn aan de United Nations. Maar goed, wat van is van de VS gezegd moet worden, de USA. Ik heb het u al gezegd, we blijven niet op afstand staan. Geldt misschien in andere zin, maar niet in geringere mate. Ook ten aanzien van Nederland, dat oor, de oude zullen dat zeker weten, het Israël van het Westen kon worden genoemd. Nu nog, ik vrees met u van niet. Wat is er van overgebleven? Ook kerken nog genoeg. Maar wat is er nu echt overgebleven van degene die de naam des Heren van harte mogen vrezen? En dat is wat anders dan de naam des Heren met de lippen noemen. Want die waren er ook al ten overvloede onder het oude verbond, zoals u weet, juist in de tijd van de profeten van Israël. De Heere heeft er zijn oordeel over geveld, ook op dat opzicht van uitwendige godsdienst. Enkel kerkelijke traditie, niet meer, maar ook zeker niet minder. Dit volk nadert tot mij met de lippen, terwijl hun hart zich verre van mij houdt. Hoe is Nederland zo aan lager wal geraakt? Of hebben we dat nog niet in de gaten gekregen? Zijn we nog steeds de ijdele gedachte toegedaan van 2 jaar geleden, het zal zo vaart niet lopen? Heeft het ons bedrijf nog niet geraakt? Heeft de geest van de werkloosheid onder onze gezinnen nog niet toegeslagen? Ondervinden we niet allen, ieder op zijn eigen wijze, niet op een eigen manier, dat de Heere spreekt in de weg van gericht en oordeel? Of leggen we de economisch wereldwijde crisis slechts uit als een gevolg van de graai- en grijpcultuur? Het zal zeker waar zijn en ik weet we moeten voorzichtig zijn met een bijbels licht oorzaak en gevolg, duidelijke oorzaak en onvermijdelijk gevolg, onze eerste en tweede gedachte zonder de indringende waarschuwing van Gods roepstem daarin uit te leggen op een menselijke wijze. Maar het zou ook van weinig geestelijk leven getuigen alsof de Heere niet zou spreken ook door deze en andere dingen. Ook dan schieten wij ten enenmale tekort. We kunnen toch niet net doen om eens een stapje wat dichter bij te komen alsof het alleen maar Juda en Jeruzalem in die bijzondere eeuw voor de komst van de Heere Jezus Christus zou hebben aangegaan. Als u zo doordenkt in Gods heilsopenbaring, ik bedoel ten aanzien van het voortschrijdend inzicht van de betekenis van het goddelijke woord ook in onze moderne tijd, dan zouden we ook met het volk in de dagen van de Heer Jezus kunnen zeggen, het zijn de Joden, Heer Jezus, die u kruisten. Alsof de profeten nooit ons erop voorbereid hebben, het zijn ook onze zonden en onze overtredingen, waardoor hij als de man der smarten doorwond is geworden en onze ongerechtigheden hebben hem verbrijzeld. Dat geeft terecht de actuele lijn aan die we gerust en zeker zonder het woord van God geweld aan te doen mogen doortrekken naar onze eigen tijdse situatie. En daarmee kan ik bij lange na niet, omdat vanavond ook de tijd weer sneller gaat als dat ik had gedacht, alles benoemen wat benoemd kan worden. Slechts een enkele greep uit het vele meer. Maar als het goed is, gemeente, houdt de prediking van vanavond niet op nadat het amen heeft geklonken. Zo mogen we toch met het woord van God niet omgaan. Als het amen in uw hart weerklank heeft gevonden, krijgt u allemaal voor de komende week, zeker tot aan de dankdag, huiswerk mee. Wat hebben deze en andere woorden nu mij persoonlijk te zeggen? Zullen we eens een poging wagen om deze dingen te plaatsen binnen de concrete situatie van kerk en samenleving vandaag de dag? Er zal vorige week ook wel gebeden zijn voor de nieuwe regering die mocht aantreden. We zijn alweer een week verder. En misschien weer wat wijzer geworden en vele illusies armer. Hoe er is gereageerd op de regeringsverklaring van de nieuwe minister-president in de persoon van Mark Rutte. Ik heb, omdat ik vrij was, tegenstelling tot andere momenten, een deel van de Kamerdebatten live kunnen en ook willen volgen. Misschien u ook wel. Ook al zijn we niet gewend om naar de televisie te kijken, maar u kunt het ook achter uw pc, zo weet u wel. Ik vond het de moeite waard, niet tot mijn lering en zeker niet tot mijn vermaak. Want als u me een beetje kent, als een man die vol driften is en altijd geen gezonde driften, dan zijn er meer ergernissen. En is er ook wie wetenschap vermeerdert smart. Ik heb er maar beperkte tijd aan kunnen geven. Toen was ik het zat. Maar wat ik heb gezien en gehoord, dat was de overheid onwaardig. De goede niet te nagesproken. Wat heeft dat nog te maken met het belang, het hoge belang van vertegenwoordigers van ons land, de volk, te zijn in naam van onze koningin? En ik denk dat Wilders er geen goed aan heeft gedaan om als een wilde man om zich heen te slaan en zelfs het huis van Oranje, het Ondanks de zonde van ons koninklijk huis die we niet mogen verzwijgen en niet met de mantel der liefde toe te dekken. Er geen goed aan heeft gedaan om de plaats van koningin Beatrix ter discussie te stellen. En het lust me niet om daar dieper op in te gaan. Een goede verstaander heeft meer aan dit halve woord genoeg. Maar afgezien dan, ik vond dat een minne. Een mens onwaardige manier van spreken. En een aanslag in het gezicht van onze vorstin. Als weduwvrouw. Als moeder der Nederlanden. In naam van een lange traditie. Dat is één. En de andere voorbeelden te veel om op te noemen. Is het nu politiek? Om ons werkelijk uit de crisis te halen? Niet alleen materieel. Maar ook geestelijk, wat een nauwe nood een woord overgerept is geworden. Ook niet door die partijen die de zee of christen in hun naam hebben opgenomen. Helaas, helaas. En boven al dat politieke gekrakeel spreekt God door zijn woord. Zo'n land, zo'n volk tegen mij gezondigd zal hebben. Het gold niet alleen Juda in de tijd van Ezechiël. Land en volk is in diep verval gekomen. Het geldt ook het land en volk van Nederland. Inclusief de kerken in Nederland. Daar waar geen oog en aandacht is van deze diepste zorg. Waarin wij allen onze persoonlijke verantwoordelijkheid moeten leren verstaan en dragen. Anders zijn we onze naam als kerk niet waard. Want wat is een kerk? Zoals de Heer Jezus Christus die bedoeld heeft. Pilaar en vastheid der waarheid. Een zout en zout. Een stad op de berg. Licht op de kandelaar. Gij zult mijn getuige zijn. Niet alleen vanuit Judea, Juda, godlovers. Maar in de gehele wereld. Ken uw plaats. Gemeente, zie uw roeping. Ieder op zijn eigen wijze. En in de vervulling van zijn eigen roeping. In de huishouding als moeders. In de samenleving, hoog geplaatst of laag met eer gekroond. Het is in de geest van de kerk van de reformatie. Dat een ieder die zijn werk in eenvoud en ere vervult. In afhankelijkheid van Gods genade. Die oefent een goddelijk beroep uit. Vanmorgen noemde ik de naam van Luther. Dat vindt u bij Calvijn. Dus we kunnen ons niet meer verontschuldigen. Ik heb het niet geweten. Of ik vind het allemaal vandaag de dag zo ingewikkeld. Zou het vandaag ingewikkelder geworden zijn als in de dagen van Ezechiël? Geldt ons ook niet het profetische woord? God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait. Dat zal hij ook eenmaal maaien. En hoe moeten we anders? Samenleving zien als God ze doorziet. Als hij het licht van zijn geest erover laat schijnen. Te midden van al dat wat hem onteert. Omdat er geen plaats meer is voor zijn woord. En nogmaals, het lust me niet om al die stemmen die geklonken hebben in de komende tijd toch zullen klinken. Die pleiten voor het terugdringen van het woord van God en die in hun naam spreken. Want er zijn ook vanuit Het linkse kamp, D66 en GroenLinks weer sneerende, laatdunkende opmerkingen gemaakt in de richting van de zatkundige gereformeerde partij. Als ze spreken met quasi-populariteit over de mannenbroeders. Met de verwijzing naar de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs en alles wat ermee samenhangt. Gemeente van Werkendam, gelooft u, dat de tijden veel ernstiger zijn als dat wij tot hiertoe hebben gezien. En de schreeuw om leven, die bij vele kerkgangers niet zoveel sympathiek wegdragen, ook onze schreeuw zou moeten zijn. En dan zoals de stichting ook bedoeld heeft. Niet slechts in te staan voor het ongeboren leven en het leven dat niet meer levenswaardig wordt genoemd sinds tientallen jaren. Zo zeer zijn wij aan lage wal geraakt. Maar de diepste grondslag van die stichting Schreeuw om Leven is ook wat zich verankerd weet in het onfeilbare woord van God. En we hechten eraan voor alle duidelijkheid in overeenstemming met de drie formulieren van eenigheid. Gun leven aan mijn ziel. Wanneer hebt u dat voor het laatst gebeden? Wanneer hebt u voor het laatst gestaan of geknield gelegen, zoals God dat ook oproept in zijn rekenschap geven aan de leidslieden van Israël en Juda? Al zal daar Noach, Daniel, Job in het midden van uw wezen. Ze zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden. Spreek de Heere Heer. En andermaal herhaalt de Heere dat om ons te overtuigen van onze persoonlijke verantwoordelijkheid. We kennen allemaal de geschiedenis dat Mozes eenmaal als middelaar van het oude verbond ook in de plaats van het schuldige volk wilde treden. Delg mij maar uit uw boek. Mozes meende dat uit de aard der liefde. Wel, hier komt de Heere min of meer daarop terug. Het waren niet de geringste vromen van de oude tijden, Noach, van wie ook gezegd wordt dat hij wandelde met God. Niet alleen van Henoch, maar ook bij Noach lezen we dat terug. En Daniel en Job, vroom, oprecht, Godvrezende en wijkende van alle kwaad. Wat was nou de geestelijke eenheid tussen die prachtig vrome mannen? En er zijn ook vrome vrouwen geweest. Want de godsvrucht kan openbaar dat ze niet naar de schuldige naasten hebben gewezen, maar zij zich één wisten in de schuld die het volk in hun tijd trof. Bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht, zo bad Daniel. En wij pleiten niet op onze gerechtigheden, want die zijn er niet. Onze gerechtigheden zijn voor u ook als een wegwerpelijk kleed. Maar ondanks onze ongerechtigheden doen wij een beroep op de gerechtigheden die bij u velen zijn. En dan mogen we gerust ook direct in de gerechtigheid zoals die openbaar is gekomen, in de herontdekking van het evangelie. De vreemde vrijspraak zoals Luther haar noemde, in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, terecht de naam van de Heere der Heren uitschrijven. De grote behouder des levens, die geen andere kritiek te verwerken heeft gekregen als de profeten voor hem en de apostelen na hem. U kent al die bijbelgedeelten toch wel. Dat zijn bondsvolk en zelfs ook die leidslieden van Israël zich vervreemden van de boodschap. Deze reden was hen te hard. Wie zal ze kunnen horen? En ze stonden vooraan op de kruisheuvel van Golgotha. En ze hebben hem uitgedaagd, indien gij de Zoon van God zijt, zo verlos uzelf. En de Heere heeft tot het uiterste toe de stem van de duivel daarin, en de stem als uit de afgrond van de hel niet nagevolgd, maar zich geheel en al als een dienaar van het woord met een hoofdletter. De hoogste profeet en leraar onder Israël gezonden om de woorden der zaligheid, ja de verborgen raad en wil van God zijn vader aan Israël zijn kinderen te openbaren, tot het einde toe recht gedaan, gedragen tot op de voorbede aan het kruis in zijn stervensuur. Vader, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen. Wel gemeente, dat is de enige grond waarop de kerk van Nederland vandaag de dag alles wat tegen haar moet getuigen nog kan en mag bestaan. En zich weer mag opmaken om aanstaande woensdag een dag van afzondering, een dag van boetedoening, een dankdag te beleggen. Mag het zijn in de geest van deze meerdere Ezechiël. Oog en hart voor kerk en samenleving, beide. Hoger al dat God sprak tot dit mensenkind. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren en leven. Ik verdraai de schriften niet, gemeente. Want zo heeft de Heere voor het laatst gekeken op de heilige stad Jeruzalem en haar inwoners. En zijn laatste preek in grote eenzaamheid met betraande ogen gehouden. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk in hen haar kiekens. En gij hebt niet gewild. Hoe menigmaal is u als gemeente van Werkendam, ongeacht de naam die onze kerk mag dragen, de woorden Gods verkondigd, welmenend en indringend, met bevel van geloof en bekering. Zo gij zijn stem dan heden hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard uw harde hart toch niet langer, maar laat u leiden. Weet het toch en aanvaard het toch. Wie God verlaat, dat is de ene zijde van het evangelie. Heeft straf op straf te vrezen. Maar de andere zijde, Gode zij dank, voor zijn onuitsprekelijke genade, die op hem vertrouwt, op hem alleen, voor tijd en eeuwigheid beide, zal zich zien omringd met Gods weldadigheid. Uit enkel genade. Alleen omwille van de verdiensten van de Heere Jezus. Amen.